Er zijn twee mededelingen, gemeente. Allereerst dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. En de tweede mededeling is dat komende zondag in de middag er een dienst, bijzondere dienst voor gehandicapten zal zijn in ons kerkgebouw. Die zal beginnen om 14:15. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123, het eerste vers. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Psalm 119, het 13e vers. Waarop de schriftlezing volgt. U kunt die deze morgen vinden in het Evangelie naar Matthäus, het 6e hoofdstuk. Vanaf het 1e tot en met het 15e vers. We noemen nu Matthäus 6, de versen 1 tot en met 15, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 6. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt eer gij hem bidt. Gij dan bid aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het gebed naar aanleiding en vanuit onze Heidelberger catechismus. En de tekst voor de prediking is uit dit schriftgedeelte. Enkele woorden uit het begin van het 9e vers. Matthäus 6 vers 9, de eerste woorden waar we lezen: Gij dan bid aldus. En we willen die woorden uitleggen in het licht ook van wat onze Heidelberger zegt in zondag 45, vraag en antwoord 118 en vraag en antwoord 119. Vraag 118 luidt: Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En daarop wordt geantwoord: Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Genadig en barmhartig God, het is uw goedheid dat we vanmorgen opnieuw samen mogen zijn in uw huis. Dat u ons leven spaarde, ons de gezondheid gaf, althans zoveel gezondheid dat we hier naar de kerk konden komen. En dat we hier onder uw woord mogen zijn en samen uw aangezicht mogen zoeken, naar uw stem mogen horen. De psalmen mogen aanheffen, onze gaven mogen offeren. Heere, wil u geven dat we al die zegeningen niet als vanzelfsprekendheden mogen beschouwen, maar dat wij er klein onder mogen worden en mogen zien dat het alles spreekt van uw milde hand, van uw goedheid die u ons bewijst. En dat terwijl wij die allerminst verdienen, want als wij letten op de vele bewijzen van uw goedheid tegenover onze schuld en onze zonde, die elke dag nieuw was, die ook de achterliggende week niet ophield, iedere dag had genoeg aan zijn zelfs kwaad. Heere, dan wordt het wonder steeds groter, dat we leven mogen, dat we onder uw woord mogen verkeren en dat we bij uw woord onderwijs mogen ontvangen. Geef dat we zo ook vanmorgen in de kerk mogen zijn, in de bank mogen zitten en op de kansel mogen staan, in diepe, ootmoedige verwondering, waarin we grote en goede gedachten van u mogen hebben en waarin we onszelf mogen vernederen voor u en mogen beseffen wie we zijn en wie we blijven, zelfs als we genade mogen bezitten in onszelf. Heere, u weet zulke gedachten, goede gedachten van u en kleine en schuldige gedachten van onszelf, dat is er bij ons niet van nature. En er zijn ook onder ons velen die daar vreemdeling van zijn. Altijd nog te veel. Maar wil u door uw genade en door de werking van uw Heilige Geest vanmorgen het woord zo gebruiken dat we overtuigd worden van de dingen die uw woord aan ons voorhoudt. Als er iets noodzakelijk is, Heere, is het dat voor het eerst ons hart overtuigd wordt van de waarheid van uw woord. Overtuigd wordt dat gij God zijt, dat gij de soevereine God zijt, de rechtvaardige, de heilige, maar ook in Christus de barmhartige en de gaarne vergevende. En dat wij mensen zijn, weerbarstig, schuldig, vijandig, ja ten diepste zo bitter in verzet tegen u de Heere. Heere, overtuig ons daarvan door de krachtige bediening van uw Heilige Geest, opdat we gaan inzien wie we zijn voor u. En opdat dat gebed in ons hart gaat leven, waarvan we zoveel lezen in uw woord, het gebed om genade. Want als er iets nodig is, als wij nog vreemdeling zijn van u en onszelf niet recht en grondig kennen, dan zijn we zo arm. En dan is dat gebed zo nodig om die genade te leren bezitten. Heere, leer dat aan onze kinderen. Leer dat aan de jonge mensen. Leer dat aan ons allen. Opdat wij mogen zoeken die genade die alleen bij u te vinden is. En zou u die dan ook willen schenken? Heere, zou u vanmorgen met uw genade zo in de prediking willen meekomen dat nog mensen het gaan verliezen van u, arm worden voor u, en u gaan zoeken en geen rust kunnen vinden voor ze het weten mogen dat de enige rust alleen te vinden is bij u in de Heere Jezus Christus. Wil u zijn, Heere, met degenen die met geestelijke vragen worstelen? Er kunnen er onder ons zijn, ja, ze zijn er onder ons, die geestelijk met zoveel dingen vastlopen, die aan de ene kant zien dat ze zo niet verder kunnen leven, die iets beseffen van de nood in hun leven. En aan de andere kant, wanneer ze niet ophouden om u te zoeken, zo in het donker blijven. Geen uitkomst en geen antwoord lijkt er te komen. Heere, u weet wie ze zijn. Degene die zichzelf nergens bij durven scharen, ook niet bij kunnen scharen. Maar die toch dat biddende leven kennen. Schreeuw tot u, Zoon van David, ontferm u mijner. Heere, wil u zelf naar uw goddelijke gunst en in uw goddelijk welbehagen antwoorden. En wil u onderwijs geven vanuit uw woord. Als er dingen zijn die uit de weg geruimd moeten worden, wil u dan ook die dingen zelf maar wegnemen. En zo ruimte maken, plaats bereiden voor uw eigen werk in het hart. Heere, open het hart wat zo gesloten is, wat zo vervuld is met de dingen van deze aarde en van beneden. En maak ruimte voor de dingen van boven. Wil u hen die u kennen mogen en u vrezen mogen ook onderwijs geven? Heere, laat het zo mogen zijn dat ze in het licht van de dingen die vanmorgen aan de orde komen mogen beseffen hoe diep afhankelijk ze zijn van u, ook als het gaat over dat grote geheimenis van het gebed. Want we hebben u juist als het gaat over de ademhaling van het geestelijke leven, en dat is het gebed toch, u in alles nodig. Zonder u kunnen we geen adem halen. Zonder u kunnen we niet zuchten, niet vragen, niet smeken, niet bidden, niet danken. Zonder u kunnen we ook geen gebed voortbrengen. Doe dat aan uw volk diep beseffen. Opdat ze een afhankelijkheid inleven. En opdat ze dat gebedsonderwijs, waarover het ook vanmorgen gaan mag, als gij, o Heere Jezus Christus, uw discipelen voorhield en ons nu vandaag voorhoudt, gij dan bid gij aldus, geef dat we luisteren mogen. En dat uw volk onderwijs ontvangen mag. Ja, dat wij allen onderwezen worden in de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Wil u, Heere, dan bijzonder ook denken in deze momenten aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Want u zegt het dat wij alle dingen, allereerst onze geestelijke nooddruft, maar ook de dingen van dit leven voor u neer mogen leggen. En er zijn vele woorden in de Heilige Schrift die met nadruk zeggen dat we dat in het bijzonder doen mogen. In tijden van moeite en verdriet. Wil u dan zijn met allen die eenzaam zijn. Met degene die een verlies moesten verwerken. Met hen die rouw en verdriet kennen. Misschien is het nog maar kort geleden dat iemand die hen lief was overleed. Misschien is het alweer geruime tijd, misschien zelfs jaren geleden. Heere, wil u, wanneer de wonde van het verdriet soms weer zo open kan gaan, zelf de balsem bereiden. En geef dat we in verdriet en rouw het bij u mogen zoeken. Denk u aan allen die ziek zijn. Wees u met hen die aan huis gebonden zijn door ziekte. Aan hen die in het ziekenhuis worden verpleegd. We willen uw naam dankzeggen dat broeder Driessen deze week weer naar huis mocht terugkeren. Na opgenomen te zijn geweest in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. Heren, u hebt ook dit keer door de operatie heen willen helpen. En het mocht alles toch nog meevallen, ondanks de zorgen die er waren. Maar nu weet u dat hij blijvend uw zorg en uw bewaring nodig heeft. Wil u hem ook verder sterken, weer oprichten, nieuwe krachten geven. En laat hij ook de betrekking tot de toekomst in afhankelijkheid van u de weg mogen gaan. En wil u deze dingen nog gebruiken voor hem persoonlijk tot eeuwige zegen. We dragen ook zuster Joke Hollaar aan u op, die deze week terugkeerde uit het ziekenhuis. Heere, wil u geven dat de uitslagen van de onderzoeken, waar al iets van bekend is, maar waar nog meer van bekend zal worden de komende weken, ook verder goed mag zijn. We zeggen uw naam dank voor de goede berichten die er tot nu toe waren. En we bidden u of u wilt geven dat ook de berichten blijvend goed mogen zijn. En of dat de behandelingen, welke dat ook zullen zijn, mogen bijdragen tot haar volledig herstel. Heren, wij mogen dat toch van u vragen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat uw woord het zegt. Stort nu voor mij uit uw ganse hart en laat al uw begeerte. En dat houdt ook in de verlangens dat we mogen herstellen en beter worden. Met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Heren, wil u haar gedenken met haar man en deze omstandigheden in alle opzichten naar ziel en lichaam nabij zijn. We bidden u zo voor allen die ziek zijn. Voor allen die misschien al heel lang tobben met hun lichamelijke gesteldheid. Heren, wil u, ook als de weg moeilijk is, ook als het dagen en weken en maanden en jaren zomaar hetzelfde blijft, hen allen nabij zijn. Wees u ook met hen, heren, die in geestelijk opzicht met geestelijke handicap hebben te worstelen en met degenen die rondom hen staan en voor hen zorgen, wil u ook hen in het bijzonder nabij zijn. En wil u, voor wie niets te wonderlijk is, uw goddelijke zegen ook aan hen schenken. We bidden u, heren, voor anderen die misschien niet door rouw of ziekte getroffen zijn, maar op andere wijze in moeilijke omstandigheden verkeren. We kunnen onszelf in de moeilijke omstandigheden brengen. We kunnen er ook door allerlei dingen die niet buiten uw voorzienige leiding om gebeurd zijn, inkomen. Heren, wil u ons de weg wijzen wanneer de weg voor ons donker is. En wil u geven, heren, dat wij met al de noden en de vragen en een kruis wat gedragen moet worden in ons leven, mogen vluchten tot u, de levende God. Heren, wat u van ons afneemt, neem het gebed niet van ons af. Maar doe ons in alle levensomstandigheden en onder de zegeningen en onder de moeite zoeken bij u, die grote en eeuwige God, die zich wil neerbuigen over deze donkere wereld waar wij door onze zonde de duisternis overbrachten. En die in Christus Jezus een horend en verhorend God wilt zijn. Heren, wil dat ook geven op de gebeden die we stamelend voor u neerleggen hier vanmorgen in deze dienst. Wil u ons horen en verhoren? Wij hebben het niet verdiend. Wij moeten het belijden dat aan onze kant alles verzondigd ligt. dat we geen rechten kunnen laten gelden. Heere, we staan voor u met handen die bevlekt zijn met zonde en met een hart wat vervuld is met zonde. En daarom is er niets bij ons waarom u het zou doen of kunnen doen. Maar wil u het nochtans doen, in het nochtans van uw genade, in het nochtans van het werk van de Heere Jezus Christus, in het nochtans van het verbond dat van geen wankelen weet, uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 141, het eerste, het tweede en het derde vers. Psalm 86, het derde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. Geliefde gemeente, Het is wanneer het gaat over het gebed toch eigenlijk iets wonderlijks. Want bij het gebedsonderwijs wat de Bijbel geeft, worden we aan alle kanten herinnerd aan onze diepe afhankelijkheid. Allereerst, het bidden zelf is uitdrukking van onze afhankelijkheid. Want wanneer wij bidden, dan geven we zowel in het feit dat we onze ogen sluiten en onze handen vouwen en de Heere smeken en bidden, uiting aan het feit dat we in alle dingen van Hem afhankelijk zijn. Maar tegelijkertijd ook, en dat is nog een veel diepere gedachte, hoe we bidden moeten en wat we bidden moeten, we weten het niet. We zijn zelfs in de manier waarop we tot God naderen en in de dingen die we aan de Heere voorleggen in ons gebed ook nog van God afhankelijk. We zouden kunnen zeggen, aan alle kanten worden wij, wanneer we op het gebed en op het bidden gewezen worden, herinnerd aan onze diepe, diepe afhankelijkheid. Dat wordt heel bijzonder duidelijk wanneer we vanmorgen toekomen aan het onderwijs wat de Heere Jezus gegeven heeft. Wanneer Hij zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden, dan wordt in dat onderwijs heel nadrukkelijk duidelijk dat die discipelen ook onderwezen moesten worden wat ze bidden moesten. Kennelijk was hun dat niet duidelijk. Kennelijk was dat nodig dat ze onderwijs ontvingen vanuit de mond van de waarheid, vanuit de lippen waarop genade is uitgestort zelf. Heere, leer Gij ons te bidden. Of met de woorden van de dichter, ach leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wel, laat die gedachte en God geven die gezindheid in ons hart zijn wanneer we samen nadenken over de inhoud van het gebed. En dan letten we op twee dingen. Allereerst, wie die inhoud bepaalt, dat is de Heere Jezus Christus die het gebedsonderwijs geeft. En in de tweede plaats, wat die inhoud behelst. En dan denken we na over het Onze Vader zoals dat in onze catechismus wordt weergegeven. Het gaat vanmorgen over de inhoud van het gebed. Wie die inhoud bepaalt en wat die inhoud behelst. Zeker omdat het een aantal weken geleden is dat we voor het laatst over de catechismus nadachten, is het goed dat we even kort de dingen in herinnering roepen die in deze zondag, de eerste zondag van de catechismus over het gebed, aan de orde zijn, herhalen. Het gaat hier over drie dingen. In vraag 116 wordt de vraag aan de orde gesteld, waarom is het gebed nu eigenlijk nodig? Waarom is het noodzakelijk om te bidden? En dan komt in vraag 117 de vraag, hoe moeten we bidden? Welke gebedsgestalte, welke wijze van bidden is God aangenaam? En dan heel logisch komt in de derde plaats het onderwerp wat vanmorgen onze aandacht vraagt in deze zondagsafdeling aan de orde. Wat moeten we bidden? U begrijpt dat wat in de vorige vraag staat heel nauw samenhangt met dat wat vanmorgen ons bezig zal houden. Hoe te bidden, dat is in welke gestalte we tot God naderen. Dat heeft alles te maken met wat we bidden. Je kan die twee niet van elkaar losmaken. Al zijn ze wel onderscheiden, zoals onze catechismus dat ook doet. Als ze wijst op de ootmoed, op het aanhoudend gebed, op de vaste grond van de verhoring, dan worden ons al een aantal dingen gezegd hoe wij dienen te bidden. Maar dat is nauw verbonden met wat wij hebben te bidden. En wat wij hebben te bidden, daar is het woord van God niet onduidelijk over. Onze catechismus zegt, als die vraag gesteld wordt, wat we bidden moeten, wel dan gaat het om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En die heeft de Heer Jezus Christus begrepen, we zouden vandaag zeggen, samengevat in de woorden van het gebed die hij ons zelf geleerd heeft. En dan volgt het bekende Onze Vader. Dus in het Onze Vader heeft de Heer Jezus ons laten zien wat wij behoren te bidden. Nu moeten we heel nadrukkelijk zeggen dat de Heer Jezus, wanneer hij dat Onze Vader aan zijn discipelen laat horen, niet de bedoeling gehad heeft om de discipelen erop te wijzen dat ze nu voor hun gebed voortaan alleen op het Onze Vader moeten letten. En dat dus al het onderwijs wat al in het Oude Testament voorkomt overbodig zou zijn. Nee, heel het woord van God is en blijft de Bijbel, het onderricht, waardoor wij ook met betrekking tot ons gebed onderwezen mogen en kunnen worden. En wanneer wij met betrekking tot ons gebedsleven vanuit een tekst uit het Oude Testament onderwijs ontvangen, of bijzonder getroffen worden door Daniëls ootmoedige gebed in diepe verootmoediging, dan is dat uiteraard niet verkeerd. Heel de Bijbel bevat gebedsonderwijs. En uit allerlei teksten die ons in de verschillende delen van de schrift worden voorgehouden, kunnen wij onderwijs ontvangen. En daarom zeggen andere gereformeerde vaderen, de Westminster, Godgeleerden in de zogenaamde kleine catechismus van Westminster, een catechismus die opgesteld werd in 1648 voor de allerkleinste kinderen, wanneer de vraag gesteld wordt welke richtlijn heeft God ons gegeven met het oog op ons bidden, dan luidt het antwoord: het hele woord van God is nuttig om ons in het bidden onderwijs te geven. Maar de bijzondere richtlijn is het gebed dat de Heere Jezus zijn discipelen heeft gegeven en dat gewoonlijk genoemd wordt het gebed des Heren of het Onze Vader. Daar hebt u de Bijbels gereformeerde lijn. Heel het woord van God is nuttig om ons onderwijs te geven over het gebed. Maar heel in het bijzonder het Onze Vader. Want dat is het gebed wat de Heer Jezus Christus nadrukkelijk aan zijn discipelkring heeft geleerd. Hij heeft het gezegd en we hebben het gelezen in dit deel van de bergrede. Gij dan bid aldus Onze Vader. Nu zijn er over het Onze Vader een aantal vragen waar we vanmorgen niet geheel aan voorbij kunnen gaan. U zult begrijpen, alle technische vragen, want dat zijn het dan echt, over de tekst van het Onze Vader en over de wijze waarop het Onze Vader in de kerkgeschiedenis een plaats gekregen heeft, zullen we vanmorgen niet kunnen behandelen en dat hoeft ook niet. Maar er is één belangrijk vraagstuk waar we vanmorgen niet omheen kunnen gaan. En dat is de vraag, de Heer Jezus heeft aan zijn discipelen geleerd te bidden het Onze Vader. Maar wat is nu eigenlijk de oorspronkelijke tekst van dat Onze Vader? Met andere woorden, hoe heeft de Heer Jezus zijn discipelen geleerd te bidden Onze Vader? Want u weet, als u een klein beetje in uw Bijbel thuis bent, dat Onze Vader twee keer in de Bijbel voorkomt. De eerste keer is het hier in Matthäus 6... midden in de bergrede, in een gedeelte waardoor de Heer Jezus Christus gewijd is aan het bidden. De bekende woorden over de binnenkamer staan ook hier. En de tweede keer vindt u het in Lucas 11. Dan staat het niet in verband met de bergrede. Dan is het op de vraag van de discipelen: Heere, leer gij ons bidden, dat de Heer Jezus Christus ook het Onze Vader uitspreekt. Maar dan blijkt dat de tekst van dat Onze Vader anders is. Er zijn kleine verschillen, maar er is één heel belangrijk verschil. En het belangrijkste verschil is dat het slot daar in Lucas 11 ontbreekt. De zogenaamde lofverheffing, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid, en het woordje amen, ze ontbreken. En dan is de vraag natuurlijk, zeker sinds zo'n beetje de vorige eeuw, wat is de oorspronkelijke tekst van het Onze Vader? En er zijn heel veel mensen die zeggen wel, de kortste tekst, dat is de oorspronkelijke tekst. En dan wordt vooral in de mensen die zich erg laten beïnvloeden door de zogenaamde schriftkritiek gezegd, kijk, zie je wel, in Lucas 11 staat het oorspronkelijke en in Matthäus hebben we de latere bewerking door de kerk die er wat heeft bijgedaan en wat heeft aangevuld. Matthäus 6 heeft niet het oorspronkelijke woord van de Heere Jezus. Dergelijke dingen kunt u overal lezen tegenwoordig. U vindt het zelf terug in Bijbelvertalingen. In sommige Bijbelvertalingen ontbreekt die lofverheffing ook in Matthäus 6. Daar hebben ze dus Matthäus 6 veranderd in het licht van Lucas 11. Ze hebben gewoon gezegd, wel in Lucas 11 ontbreekt het, dat is de oudste tekst. Dus ook in Matthäus 6 hoort dit gedeelte er niet bij. Terwijl het nota bene in vrijwel alle handschriften van Matthäus voorkomt. En dus heel duidelijk in de handschriften staat. En in sommige vertalingen staat het tussen haakjes, tussen grote vierkante haken. En dan leest u in de beste handschriften, ontbreekt dit gedeelte. Nou, zo is het niet. Het ontbreekt wel in de handschriften van Lucas 11. Maar het ontbreekt vrijwel in geen enkel handschrift van Matthäus 6. Hoe moeten we dat verklaren? Moeten we ons eigenlijk wel met die vraag bezighouden? Wat is de oorspronkelijke tekst? Mogen we Lucas 11 tegen Matthäus 6 uitspelen? Gemeente, wanneer we daarmee bezig zijn, zijn we eigenlijk al bezig met een soort van bijbelkritiek. Met op een voorzichtige manier misschien te bekritiseren wat het woord van God ons voorhoudt. En daarom deugt die hele vraagstelling niet. En daarom deugt de vertaling op dit punt niet, die in Matthäus 6 de lofverheffing weglaat. En zelfs de vertaling die de lofverheffing tussen vierkante haken zet. Want we hebben het woord van God te laten staan zoals het is. En het zo uit te leggen, zoals het van Gods wegen door de eeuwen heen tot ons komt. En dan is er een hele duidelijke reden waarom het in Matthäus wel staat en in Lucas niet. In Matthäus is de context heel anders dan in Lucas. Bij Matthäus geeft de Heer Jezus Christus ongevraagd aan het begin van zijn werk hier op aarde gebedsonderwijs. En geeft hij aan zijn discipelen volledig het gebed des Heren. Maar later, als hij al op weg is naar Jeruzalem, en dat wordt in Lucas 11 verhaald, tijdens zijn reis in de richting van Jeruzalem komen de discipelen tot hem. De discipelen, ze zijn nu eigenlijk wel wat alleen overgebleven. De scharen zijn uitgedund. Velen hebben zich aan het woord van de Heere Jezus gestoten. En u voelen de discipelen, u vindt dat ook wat in de omgeving van de tekst, soms zich wel wat beter dan die scharen. Soms komen de discipelen tot de Heere Jezus en ze zeggen, Heere, geef ons dat wij in uw koninkrijk mogen zitten aan uw rechterhand en aan uw linkerhand, op de tronen. En als de discipelen vragen, Heere, leer ons bidden, dan zit daar bij sommigen misschien iets van een echte heilbegeerte in. Maar we kunnen er ook iets in lezen van, Heere, wij willen nu wel verder onderwijs hebben in het gebed. Dieper onderwijs hebben in het gebed. Wij willen verder geleid worden. Iets ongeduldigs misschien zelfs. En als de Heere Jezus dan op die vraag antwoordt, want als de Heere Jezus die vraag hoort, dan geeft hij antwoord. Dan wil hij onderwijs geven. Dan geeft hij, al is het in iets andere bewoordingen, precies hetzelfde antwoord wat hij al veel eerder aan zijn discipelen gegeven had tijdens de bergrede. En daarmee laat hij de discipelen zien dat het gebedsonderwijs wat hij gegeven heeft aan het begin. Toen hij op de berg zat, dat volledig gelden blijft. Dat ook voor degene die wat verder geleid zijn en die meer onderwijs verlangen, nodig blijft. Er zit iets van een stille vermaning in Lucas 11. Leren bidden. Ach, ik wil het u wel weer opnieuw leren. Ik wil het u wel weer herhalen. Onze Vader, weet u het niet meer? En zo zien we een trek zichtbaar worden in het onderwijs van de Heere Jezus, wat toen en nu nog steeds van betekenis is. De Heere Jezus geeft onderwijs in het gebed. En die moet zijn discipelen en ook zijn kerk vandaag steeds weer hetzelfde voorhouden. Gij dan bid aldus. De discipelen raakten er nooit in uitgeleerd en wij ook niet. En dan kan ook duidelijk worden waarom die lofverheffing aan het eind nu ontbreekt. Daarmee bedoelt de Heere Jezus Christus helemaal niet om te zeggen die lofverheffing hoorde er oorspronkelijk niet bij. Nee, juist omdat het een herhaling is, hoeft hij het hele gebed nu niet meer te zeggen. Het is een herinnering, een herhaling. En in de tweede plaats, u moet ook op de vraag letten die in Lucas 11 staat. De discipelen vroegen: Heere, leer ons bidden. De lofverheffing was niet direct een antwoord op hun vraag. Het ging om het gebedsonderwijs. De lofverheffing was uiteindelijk alleen het eren van God aan het slot van het gebed. Waarin als het ware het gebed tot lofverheffing, tot dankzegging wordt. Maar dat was op het moment voor de discipelen de vraag niet. En zo zijn er redenen te over om te zeggen inderdaad. De Heere Jezus heeft het onze Vader 2 keer gesproken. De eerste keer is de oorspronkelijke tekst. Zo heeft hij het bedoeld en gegeven. En vandaar dat in alle reformatorische belijdenissen het onze Vader naar Matthäus wordt aangehaald. En de tweede keer was het herhalingsonderwijs. Om deze dingen weer opnieuw en des te dieper in te scherpen. Kijk, en zo krijgt het woord van de catechismus en ook het woord van onze tekst zo zijn betekenis in de dagen van de discipelen en ook voor ons. Want laten we het niet vergeten, het is de Heere Jezus Christus zelf die hier onderwijs geeft. En die hier laat horen hoe wij bidden moeten, onze Vader. En waarom geeft de Heere dan dat onderwijs? Niet 1 keer, maar 2 keer, maar bij herhaling. Zoals wij ook telkens uit het woord van de Heere onderwezen worden hoe wij hebben te bidden. Wel, de reden is denk ik in het voorafgaande al duidelijk geworden. Omdat wij het niet weten. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, schrijft Paulus in Romeinen 8. Wij weten niet hoe we moeten bidden. En we weten ook niet wat we moeten bidden. Wij zijn zo dwars en dwaas in onszelf. Zo onwetend. Dat we zelfs wanneer we smekend tot God willen gaan, niet weten hoe wij moeten bidden. En misschien zijn er vanmorgen zo wel mensen naar de kerk gekomen. Biddeloos. Die daar last van hebben. En die misschien toen het woord van die oude Vlaamse dichter genoemd werd, zeiden: zo is het bij mij. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Kijk, vergeet het dan niet. Dan krijgt u vanmorgen gebedsonderwijs. De Heere wil u laten horen en laten zien hoe gebidden moet. Hij komt zelf in zijn woord vanmorgen tot ons. En hij zegt, gij dan bid aldus, zouden we dan niet luisteren? Ja, zou u ook niet luisteren, u die de Heere vrezen mag. En die hebt leren bidden. Die nooit vergeten zult misschien de momenten waarin u echt bidden mocht. En het zo open lag tussen uw hart en tussen de hemel. En tussen de hemel en tussen uw hart. Toen u zoveel vrijmoedigheid kreeg in het gebed. En toen de Heere zo duidelijk en zo onverdiend antwoordde. Ach, u zegt, waar is het gebleven misschien? Want zo kunt u vanmorgen ook in de kerk zitten, dat het zo opgedroogd is. En dat u weer opnieuw terechtkomt bij die vraag, ach, leer me, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Want u voelt u nu zo biddeloos. Ach, laat het u dan tot troost zijn. Dat de Heere Jezus niet één keer, maar zelfs tot twee keer, en we mogen wel veronderstellen tot drie keer, bij herhaling toe wil onderwijzen. En hen die dwalen wil brengen in het rechte spoor. Ook degene die niet weten te bidden gelijk het behoort. Na alles wat er in uw leven al gebeurd is. En dan moet u er ook op letten dat degene die hier onderwijs geeft in het gebed, aan discipelen die het niet weten, dat de Heere Jezus is. En dat de Heere Jezus hier spreekt als de grote hoge priester. Die weet wat voor gebedsvragen en gebedsworstelingen er kunnen zijn. Want de Heere Jezus Christus is in alle dingen verzocht geweest. Zo lezen we in de brief aan de Hebreeën. En daarom kan hij medelijden hebben met alle zwakheden van mensen. En heel in het bijzonder van de zijnen hier op aarde. De Heere Jezus is ook in gebed geweest. Hij heeft ook geworsteld dagen en nachten. Hij heeft geworsteld in de hof van Gethsemane zozeer dat zijn bloed als grote druppels bloed uit de poriën geperst werd. En dat hij niet naar zijn menselijke natuur kon buigen aanvankelijk. Dat hij bad, Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Gemeente, de Heere Jezus weet wat het is om 's nachts worstelend in het gebed wakker te liggen. Want hij bleef een hele nacht wakker om te bidden aan de troon der genade. Hij weet wat het is om tegen eigen wensen in te bidden. Tegen eigen wil te bidden. Want hij bad in de hof van Gethsemane. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Want hij was gelijk als u en ik toch uitgenomen de zonde. Zouden we dan juist naar zijn onderwijs niet luisteren? Als het gaat om deze hoge priester die medelijden kan hebben, ook met de gebedsworstelingen, de gebedsvragen van zijn kerk. Hij spreekt hier, en laten we dat ook niet vergeten, als de grote profeet. De profeet die hier onderwijs geeft is Gods allergrootste profeet. Hij is groter dan Jesaja, groter dan Elia, groter dan Johannes de Doper. Hij is Gods grootste gave. En de hoogste en de diepste waarheid komt van zijn lippen. Hij spreekt de woorden Gods. Op een wijze die zelfs nog verder gaat dan het woord van een mensenkind door hem geroepen. Hij is God. O, inderdaad, zijn onderwijs hebben wij nodig. Wanneer wij willen leren wat bidden is en wat we bidden moeten. Inderdaad, zijn onderwijs hebben we nodig wanneer we de Heere vrezen mogen. En verder onderwijs nodig hebben in de weg van het gebed. En wat heeft de Heere Jezus ons dan geboden of bevolen hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Laten we er nog even op letten dat hier staat dat God ons bevolen heeft te bidden. Daar mag u in de catechismus wat mij betreft wel een streepje onder zetten. Het gebed dat wordt niet overgelaten aan het goeddunken van ons mensen. God beveelt, God roept ertoe op. Psalm 27, om slechts één tekst te noemen. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Daar hebt u het, gebiedende wijs. En Paulus schrijft dat het noodzakelijk is dat wij altijd bidden en niet vertragen. Dus God laat het niet aan het goeddunken van ons mensen over. Hij zegt, gij behoort, God beveelt om te bidden. Dat is omdat God God is. God heeft het recht te bevelen en te eisen. Dat is omdat hij weet dat het gebed zo noodzakelijk is. We hebben het gezien een van de vorige keren, dat God juist op het ootmoedig smeekgebed grote wonderen wil doen. En omdat God weet wat goed voor ons is. Omdat de Heere barmhartig is. En geen lust heeft in onze dood, eist hij dat we bidden zullen. Ja, ook wanneer we er helemaal niet toe geneigd zijn. Ook wanneer we eigenlijk niet willen bidden. Ook wanneer het gebed opdroogt. Dan lezen we het bij vele oudere schrijvers herhaaldelijk. Als u het niet kunt zoals het moet, doe het dan maar met uw verstand. Maar roep de naam van de Heere aan. Hoe dan? Wat moeten we bidden? Wel, God beveelt ons te bidden om al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Nooddruft, dat is ook een wat ouder woord. Een woord wat zo ongeveer betekent alles wat we nodig hebben. In geestelijk en in lichamelijk opzicht. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En let u daar dan goed op, dan staat het geestelijke voorop. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Nee, we mogen God de Heere in alle dingen aanroepen. Tot in het kleinste toe. Tot in de dingen toe die we niet graag misschien tegen een ander zouden zeggen. In de kleine angsten en de kleine vrezen van ons leven. In de kleine dingen waar we zelf zoveel moeite mee hebben. En waar we eigenlijk een beetje te trots voor zijn om dat aan anderen te zeggen. We mogen alles aan de Heere voorleggen. Maar er is wel een bepaalde orde. Geestelijke eerst. In de zin van het geestelijke moet het zwaarste zijn. En dan ook het lichamelijke. De dingen voor dit leven. En zo mogen we alles aan de Heere voorleggen. Het staat zo treffend in Paulus' woorden in het vierde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alle dingen uw begeerte met smeking en gebed en dankzegging bekend worden bij God in alle dingen. Maar nu moeten we eens even luisteren. Die dingen die hier genoemd worden, alle geestelijke en lichamelijke dingen, die moeten we dan wel lezen in wat het catechismus daar vervolgens aan toevoegt. Want alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, zoals de Heere Jezus die zelf heeft samengevat in het Onze Vader. Dus het Onze Vader spreekt over het gebed om onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Zo kunnen we het ook lezen. En dat is ontzaglijk belangrijk. Dat de catechismus hier dit verband legt. Vragen om al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat heeft de Heere Jezus Christus bedoeld in het Onze Vader. En daar vallen meteen een aantal dingen op. Vragen om onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat is dus inderdaad het vragen om het geestelijke eerst. Want het Onze Vader, hoe begint dat? Dat begint niet met geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dat begint met het bidden naar God toe. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gemeente, ons vragen voor de dingen van het geestelijke en van het leven van alle dag behoort dus in dat teken te staan. Denken we daar wel eens over na? Nee, ik doe er geen streep van af wat ik gezegd heb. We mogen alle dingen voor Gods aangezicht neerleggen. Het geestelijke en de dingen van alle dag. We hoeven niets achter te houden. Maar dan in dit teken. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ja, dan wordt het onmogelijk om voor bepaalde dingen te bidden. Oh ja? Dan wordt het onmogelijk om te bidden voor iets waardoor Gods naam niet geheiligd wordt. En waardoor Gods koninkrijk gehinderd wordt. En waardoor de wil van de Here niet gedaan wordt. Want als Paulus zegt, laat in al uw begeerte uw gebeden bij God bekend worden. En als de psalmdichter zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Dan wordt het wel begrensd door deze drie eerste beden. En bijvoorbeeld als er dan een begeerte in uw hart leeft naar iets wat tegen Gods uitdrukkelijke wil ingaat. Een kwade begeerte. Een begeerte die veroordeeld wordt door het heldere getuigenis van de geboden van God. Dan kunt u die niet voor het aangezicht van de Here brengen. Dan mag u alleen vragen, Here, verlos me van die verkeerde verlangens. Van die verboden begeerte. Want ik mag alleen begeerten en verlangens voor het aangezicht van de Here neerleggen. In het teken van uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ja, zegt iemand, maar dat kan dan wel eens dwars tegen mijn eigen verlangens ingaan. Want wie zegt er dat wat ik wil ook Gods wil is? Inderdaad, dat kan een hele worsteling geven. Als in ons leven Gods weg duidelijk anders is als wij zelf willen. Dat maakt het bidden niet gemakkelijk. Dat maakt dat er alles van binnen in op kan komen. Dat maakt dat er verzet kan rijzen. Maar dat weet de Heer. Dat weet die grote hoge priester. En hij zegt het in ernst. Maar tegelijkertijd in grote bewogenheid. Gij dan bid aldus. Ga dan maar bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Vergeet u het niet, ook als het voor u erg moeilijk is om dat te bidden. Als u dat van harte mag bidden en zo onder de Here mag buigen. Als het gaan mag om zijn grote naam en om de komst van zijn koninkrijk en om de volvoering van zijn wil. U bent er alleen maar goed mee. En dan weet de Here ook. Wat er aan vragen en wat er aan verzet en wat er aan opstand en wat er aan niet meer weten in ons hart leeft. Want hij zegt het, de grote hoge priester, gij dan bid aldus. Er is nog iets wat we moeten zeggen. Als dat zo heel duidelijk wordt, dat het vragen voor geestelijke dingen en voor de dingen van de tijd in het teken staat van de heiliging van Gods naam en van de komst van Gods koninkrijk en van het volvoeren en voltooid worden van de wil van God. Kijk, dan daalt de Heere Jezus zo laag af. En dan zegt hij vervolgens die drie beden niet. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Ja, daar begint het dan mee, dat tweede deel van dat gebed van de Heere. Heel eenvoudig, geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, dat betekent niet alleen dat we alleen voor ons brood moeten bidden. Soms krijg je die gedachte wel eens, zeker in de goede gewoonte die er in onze Nederlandse gereformeerde calvinistische traditie gegroeid is, dat wij bij de maaltijd bidden. En jongelui, ouderen, houd dat maar vol, ook in een tijd die meer en meer geseculariseerd raakt. En als het soms heel moeilijk is om op school of op de universiteit of in het werk, als je je maaltijd nuttigt, voor en na het eten te bidden en te danken, houd het maar vol. Maar als je die gedachte van het drie keer per dag op zijn minst bidden bij het eten zo bekijk, dan zeg je wel, dat is in harmonie met dit gebod van de Heere Jezus, dit voorschrift van de Heere Jezus. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zou de gedachte op kunnen komen, ja, we mogen alleen maar voor ons eten bidden. Je vindt dat wel eens terug, soms in kinderboeken ook, dat kinderen die gedachte hebben. Je bidt voor je eten. Je bidt dat de Heere het voedsel zegent. Maar mag je ook bidden voor. En dan vullen ze zo de kleine dingen in van hun dagelijkse leven, inderdaad. De Heere Jezus Christus bedoelt hiermee niet dat het voedsel afgezonderd wordt of apart gezet wordt, dat we alleen voor voedsel en brood mogen bidden. Dat ook. En dat in de eerste plaats. Maar de Heere Jezus bedoelt hiermee heel breed, dat voor heel ons levensonderhoud, voor de gezondheid van iedere dag, voor de kracht en de wijsheid om ons werk te doen, voor de hulp op school, voor sterkte bij een examen of tentamen, voor kracht om te werken in een moeilijke situatie, voor wijsheid in beslissingen die we op het werk of thuis hebben te nemen, heel dat brede veld van ons dagelijkse leven, dat we daar de Heere dagelijks nodig mogen hebben. Let daarop, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan mogen we voor de noden en de dingen en de vragen van de dag de Heere nodig hebben in alle opzichten. Stort voor mij uit uw ganse hart. Het scheldt hier zonder beperking. En het is zo'n zegen, gemeente, als we dagelijks hier in diepe afhankelijkheid van de Heere leven. Daarin hebben we de geest van de tijd die om ons heen zweeft en die ons hart beklemd houdt, soms in een wurggreep houdt, niet mee. Want de geest van de verwaten mens in de 20e eeuw is, we doen het zelf. En we houden en we hebben alles in eigen hand. En dat vindt weerklank in ons natuurlijke hart. Maar als u echt gaat zien wie God is, wie u zelf bent, hoe broos en vergankelijk, hoe schuldig en afhankelijk u bent in uzelf, dan krijgt u de Heere in alle dingen nodig. Dat is toch opmerkelijk, niet? Dat je juist bij mensen die met de geestelijke dingen gaan worstelen en wier innerlijke leven als het ware ontwaakt, vaak in dat allereerste begin, je zo merkt dat tere, afhankelijke leven. Dat ze de Heere in alle dingen nodig hebben, echt niet alleen voor de redding van hun ziel, dat is wel het allervoornaamste. Maar in alle dingen, dan kan het zijn, zoals ik een jonge man laatst hoorde vertellen, dat je niet op je fiets kunt stappen zonder in stilte de Heere te zoeken. Dat je niet naar buiten kunt gaan zonder de Heere nodig te hebben. Dat je alles doet in afhankelijkheid van Hem. Nou, dat heeft iets te maken met deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar daar hoort bij en vergeef ons onze schulden. Ja, u ziet het. Als de catechismus ons voorhoudt dat we voor alle dingen mogen bidden. Dan wordt het dagelijkse leven en de dingen van het gewone leven niet overgeslagen, maar nadrukkelijk benadrukt. Maar het loopt uit op het geestelijke. Want dat weegt zwaarder. Ook voor u. Uw geestelijke nood. Of uw gebrek aan geestelijke nood. Uw geestelijke nooddruft. Weegt dat ook het zwaarste? Zoals de Heer Jezus het hier samenvat. Geef ons. Vergeef ons. Onze schulden. Zeg, jonge meisje in de kerk vanmorgen, vraag je dat wel iedere avond, iedere dag, iedere morgen. O God, vergeef. Daar is reden voor. Nee, niet alleen omdat we als zondig mensenkind geboren zijn. Nee, niet alleen omdat we een leven met vele zonden achter ons hebben. Maar ook omdat we tot op het moment dat we onze knieën buigen, als een schuldige voor het aangezicht van de Heere buigen. Ja, zegt iemand, bidden om de dingen van alle dag, dat doe ik wel, al is het echt niet zo van harte altijd. En bidden om een nieuw hart, dat is er ook wel. Maar als ik nu dit hoor dat u zegt, en vergeef ons onze schulden. Goed, dat zeg ik wel na, maar als je nu je schuld niet ziet, als je nu je geestelijke nood niet beseft, nou waarom zal je dan om die dingen bidden? En die al wat ouder wordende jongen zegt misschien wel, vroeger bad ik er veel meer om, maar nu zie ik eigenlijk de zin daar veel minder van in. Trouwens, van heel het gebed, ja zo gaat het soms, dat is erg. Als je als kind opgegroeid bent om te leren bidden. En vader en moeder hebben je die kindergebedjes voorgezegd. En je hebt ze naleren prevelen. En je hebt misschien toen je 12 of toen je 16 was. Een tijd gehad dat het heel erg leefde. En dat je dicht bij de Heere alle dingen aan hem zocht voor te leggen. Maar het droogde allemaal zomaar op. Zeg, hoe kwam dat eigenlijk? Meestal kwam het. Of door onbedachtzaamheid. Of doordat je in een ernstige zonde viel. Of door onbedachtzaamheid. Het droogde maar op en je liet het opdrogen. Omdat je zo blind bent. Of omdat je door een ernstige zonde je tere geweten toeschroeide. En zo droogt het gebed op. Maar lieve jonge mensen, ouderen, dat zijn verschrikkelijke dingen. Dat kunnen momenten zijn waarop je nabij het koninkrijk van God geweest bent. En op dat moment kun je het koninkrijk van God voor eeuwig verzondigen. Als God het niet verhoedt. Als God het niet verhoedt. En daarom zeg ik in alle ernst en in alle liefde, onderzoek je leven. En vraag, Heere, breng me weer terug. Breng me weer terug in de vernedering. Breng me weer terug dat ik zo mag bidden. Zoals de Heere Jezus het zegt. En werk door in mijn leven. En als je werkelijk je nood niet ziet, je geestelijke nood. Als je werkelijk je schuld niet ziet. Vraag dan de Heere heel veel. Heere, leer me mijn zonde zien. Leer me mijn schuld zien. En vergeef ze me. Want dat is ook iets wat nodig is. De profeet zegt het tegen Israël, wat nog wel vormelijk bidt. Jeremia 2, de derde, vierde hoofdstuk. Ze komen nog wel met hun gebeden en met hun offertjes en met hun lammetjes. En ze komen nog wel met hun gaven in de tempel. Maar ze gaan ook naar de afgoden. Nou, dat is het teken dat het al helemaal niet deugt. En dan zegt Jeremia, alleenlijk, ken uw ongerechtigheid. Alleen, laat in het aangezicht van de Heere en in het licht van het woord je ongerechtigheid opengaan. Opdat je breekt met de zonde. Opdat je God nu echt van harte gaat zoeken. Dat is de strekking van heel die vroege prediking van Jeremia. En dan mogen we de Heere vragen om schuldvergiffenis. Kijk, iemand zit misschien in de kerk en die zegt, ja, dat is nu de grote vraag van mijn leven. Ik weet het, mijn schuld is huizenhoog, hemelhoog. Misschien zegt u het, een bekende uitdrukking na, het zijn bergen geworden waar ik niet overheen kan zien. Maar nu heeft de Heere Jezus gezegd, mijn beste vriend, dat u mag bidden en vergeef ons onze schulden. En net zoals we dagelijks mogen bidden om ons dagelijks levensonderhoud, zo liggen de dingen ook hier. Dagelijks smeken en vergeef ons onze schulden. Meervoud, bergen van schuld. En hoe hoog die bergen van schuld ook zijn en hoe vast het ook ligt hier van binnen. Hoe onmogelijk het ook lijkt. Houd maar aan, u die God zoekt in al uw zielsverdriet, in uw geestelijke nooddruft. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Want al waren uw zonden als scharlaken, hij zal ze maken als witte wol. Want wie spreekt hier? Wie zegt hier aan zijn discipelen dat ze mogen, dat ze dienen te bidden en vergeef ons onze schulden. Dat is hij toch. Bij wie de schuld vergiffenis is. Die hoge priester die door zijn bloed alle zonden. De zonden die we onbedachtzaam bedreven. De zonden die we willens en wetens koesterden. De zonden die we met opgeheven hand, dat is willens en wetens bedreven. Heel het zonderegister van uw en van mijn leven kan en wil vergeven. O, zouden we dan zijn gebed niet nastamelen. Ook als zij zegt, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, inderdaad, de Heere Jezus Christus weet wat de boze is. Want die is in alle dingen verzocht geweest. Ook door de duivel. En verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Die macht van de verzoeking. De zuigkracht van de zonde. De sissende stem van de vorst der duisternis. Het was hem niet onbekend. En als u op het ogenblik vastzit in al die strikken die er kunnen zijn, of de Satan u sist als een engel van het licht om u allerlei moois en geestelijks tussen aanhalingstekens in te fluisteren. Of dat hij met brute aanvallen komt en verzoekingen tot grove en ernstige zonden. De Heere weet ervan. Leg het dagelijks aan hem voor. Vergeef me mijn schuld. En leid me niet in verzoeking. Kijk, en dan komt het gebed tot zijn hoogtepunt. Het begint bij God. Uw naam. Uw koninkrijk. Uw wil. En dan nu, want uwer is het koninkrijk. Want uwer is de kracht. Want uwer is de heerlijkheid. Ja, dat is de laatste les die we zo even aanstippen. Echt bidden is bidden naar God toe. Dat het ten diepste gaat om de eer van de koning. Nee, dan is het vragende gebed en het smekende gebed. En Het eren van de Here, geen tegenstelling. Want wie echt smeken bidt naar de wil van de Here, die eert God. Ook al ziet hij het misschien zelf niet altijd. Maar hoe meer dat de Here je leert zien, en hoe meer genade je nu van God gaat ontvangen, hoe meer in het gebedsleven de lijn gaat veranderen. Je blijft vragen om je dagelijks brood en om de vergeving van zonde en om de verlossing uit de greep van de verzoeking. Maar je gaat steeds meer naar God toe bidden. Heere, hoe groot zijt gij, hoe machtig zijt gij, hoe genadig zijt gij. Ik kan er niet bij, ik ben geringer dan alle weldaden en trouw. Want zo is het toch. Hoe meer je van de Heere ontvangt, hoe meer je de naam van de Heere wilt prijzen en wilt eren en je erover mag verwonderen. En zo komt het allervolmaaktste gebed tot zijn volheid. Het is als het ware, heeft iemand gezegd, een cirkel. Het gaat bij God vandaan, naar de nood en naar de schuld van de mens, weer tot God. En wie zo door de genade van de Heere en door de kracht van de Heilige Geest mag bidden, ach, die blijft niet met lege handen staan. Want ieder die tot God komt met lege handen, met schuldige handen, met bevlekte handen, bevlekt met 1000 zonden, weet dat hij geen rechten heeft. Weet dat alleen Gods genadewerk die lege, schuldige handen kan vervullen. Maar zulke smekelingen, die nu door de Heere zich laten onderwijzen, ook met betrekking tot het gebed, en die iets hiervan gaan beoefenen, bij stukjes en beetjes, met vallen en opstaan, die zullen het weten. Bij God vandaan weten, om Jezus wil weten. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept, zo aanroept, in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen dat wij gebedsonderwijs ontvangen. En dat niet alleen één keer, maar bij herhaling. Zoals dat ook al in uw woord gebeurt. Heren, geef dat wij dat gebedsonderricht mogen verstaan en ter harte nemen. En wil u door uw geest ons zo te bidden leren, dat het ons te doen mag zijn om uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En ook om het heil van onze zielen. Want zo staat het in het woord wat we gelezen en overdacht hebben. En zo is het naar uw wil. Wil u geven dat we zo ook deze dag in gebed mogen zijn. Geef dat we ook op deze uw dag, ook persoonlijk de stilte mogen opzoeken. En ons gebedsleven naast het richtsnoer van het allervolmaaktste gebed mogen leggen. En mogen vragen of u ons zo ook bidden wilt leren. Heer, heb dank voor al uw hulp die u gaf. Wees ook met ons verder deze dag. Wil u deze middag zijn met de kinderen op de zondagschool. Wil u ook ons gedenken als we onverwacht in Oud-Vossemeer moeten voorgaan, omdat dominee Bogaert ziek is. Wil u hem gedenken, heren, en snel weer oprichten. En breng ons vanavond allen weer hier samen. We vragen dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers, verheug het volk. Verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken, te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. 40 vers 8. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.